Dames en heren, het is 7:30. Ik stel voor dat we beginnen. Ik vraag eerst even, kunt u leven met de agenda zoals die aan nu is? Bestaande uit een stuk informatiebijeenkomst vanuit het college. Daarna een voorbereidende vergadering, wordt het genoemd jaarstuk 2015, waar we niets op kunnen besluiten omdat we niet alle dingen binnen hebben. En daarna de voorbereidende vergadering jaarrekening 2015, conceptbegroting 2017, Park Lingezegen. Kan iedereen daarmee leven? Dan stel ik bij het eerste, bij punt 2, college informatiebijeenkomst, eigenlijk voor om alvorens het college het woord te geven, mevrouw Janssen, een terugkoppeling vanuit de auditcommissie te laten doen.
Nu al?
Het kan, ik had het idee dat het de zaak bekorten kan.
Oh, dank u wel, voorzitter. In de auditcommissie van 25 mei stonden ook de jaarstukken op de agenda. De accountant heeft nog geen goedkeurende verklaring afgegeven. Ook niet, zeg maar, een verklaring met uitzondering van het sociaal domein. Daarom hebben wij de jaarstukken ook niet inhoudelijk behandeld. We hebben wel over het proces gesproken. De accountant heeft aangegeven rond 15 juli de verklaring gereed te zullen hebben. En als auditcommissie hebben we daarom besloten om 14 september een extra auditcommissie te houden om de jaarstukken te bespreken met daarbij de aanvullende verklaring van de accountant. Dat wilde ik jullie bij deze ook graag even meegeven. Dank u wel.
Prima, dank u wel. Wie mag ik namens het college het woord geven? Heren.
Ik kijk bijna even aan, maar misschien een korte inleiding van jouw kant.
Misschien wel. Vergadering inderdaad. Misschien wel goed inderdaad dat toelichting vanuit de auditcommissie is gegeven waarom we deze voorstelling, of tenminste deze planning, u voorstellen voor de behandeling van de jaarstukken. We hadden ook verwacht dat vanavond de accountant aanwezig zou zijn. Dat was ook de afspraak. Helaas is hij er niet. Misschien komt hij nog bij de voorbereidende vergadering zometeen. Dus later.
We hebben vandaag even contact gehad en zij hebben besloten om niet te komen vanavond. In de auditcommissie hebben ze al toegelicht waarom zij geen stukken konden opleveren. Vandaag hebben ze even overleg gehad met Wilco mij en met Ineke erover.
Nieuwe informatie voor mij, zo zie je maar. Het is elke keer dagkoers. Maar wat wij vooral graag wilden, dat wij de oorspronkelijke planning die we elkaar hebben afgesproken, maar ook het interim controle, die is verricht natuurlijk en ook vastgesteld, dus begin van het jaar, waaruit niets blijkt dat deze gewijzigde route zou worden gevolgd door de accountant, hebben wij gemeend om u vooral deze inhoudelijke informatie niet te onthouden. Want op het moment dat we september de inhoudelijke behandeling doen, dat is toch een beetje mosterd aan de maaltijd, want dan zijn we eigenlijk al met de voorjaarsnota bezig. Het college heeft het stuk al op begin april vastgesteld. Wij staan achter het stuk. Inmiddels zijn wat ons betreft alle belemmeringen weg voor in ieder geval een verklaring te kunnen afgeven. Alle vragen zijn beantwoord. Een groot deel van de verklaringen van de zorgaanbieders, want daar gaat een groot gedeelte om, zijn binnen. Dus materieel gezien staat er wat ons betreft niks in de weg. Maar we begrijpen ook heel goed de positie van de accounts, want alle gemeentes worstelen hiermee. Ik heb vandaag gehoord dat er één gemeente is geweest die een accountsverklaring heeft gekregen, maar die ook alweer ingetrokken is. Dus niemand in de landen zal, zeg maar, voor die 15 juli, die betreffende datum waarop je bij de provincie de jaarrekening, inclusief een verklaring van de account, zeg niet welke verklaring, moet deponeren, zal niet gehaald worden. Want vandaag kwam ook het bericht dat de sociale verzekeringsbank, want daar draait het om, die kunnen waarschijnlijk geen verklaring strekken, pas of weer uitstel heeft gekregen tot 15 juni. Nou, u kunt wel raden, kijk, we hebben natuurlijk u ook een memo gestuurd met een bepaalde route erin. Ja, en wij moesten zelf een keuze maken. Dat hebben we afgestemd met de provincie. En volgens mij doen we dat heel goed. Dus inderdaad, wij kunnen ook nog geen raadsvoorstel u aanbieden. Omdat we natuurlijk eerst het accountslag willen hebben. Dat willen we in de organisatie, met het college bespreken. En ook graag met de auditcommissie, zodat de auditcommissie u ook kan informeren en ook adviseren. Maar we vinden het vooral belangrijk dat wij de inhoudelijke behandeling gewoon doen. En op het moment dat we dan de raadsvergadering hebben, dan zit ook eigenlijk het raadsvoorstel bij met de bestemming van het resultaat, inclusief de controleverklaring. Wilco Arndt zal zometeen inderdaad de inhoudelijke toelichting geven op de kadernota, jaarrekening en ook de voorjaarsnota. En ik zou zeggen, ervaar het, geniet ervan en stel vooral uw vragen.
Voorzitter, mag ik hier een vraag over stellen aan de wethouder?
Uiteraard. Voorzitter, heeft de wethouder contact opgenomen met de provincie wat de consequenties zijn?
Ja, ik zal er dadelijk op ingaan in de presentatie.
Ja.
Nou goed, de wethouder zei geniet ervan. Hopelijk gaat het ook gebeuren. Het is natuurlijk wat droge materie altijd, de planning en controle cyclus. Maar we gaan ons best doen. Het is een uitgebreid verhaal met diverse onderwerpen, de jaarstukken, kadernota. Ik wil ook wat vertellen over het project, verbetering van de planning en controlecyclus waar we mee bezig zijn. En tussendoor is natuurlijk ook gelegenheid om technische vragen te stellen. Er staat ook kadernota 2017. We kijken echter ook naar het lopende jaar, 2016. Dat doen we in de vorm van de voorjaarsnota. Die is weer onderdeel van het boekwerk van de kadernota. Al met al best wel veel. Ik heb iets van ruim 20 sheets, maar probeer er een beetje vlot doorheen te gaan. Op hoofdlijnen de zaken aan te stippen. Als u vragen heeft, stel ze gerust tussentijds of aan het einde. Samen met Maurice zullen we proberen om die vragen te beantwoorden. Lukt dat nu niet, dan noteren ze en dan komen we er later op terug. Allereerst de jaarstukken 2015. De bekende indeling ziet u hier staan. Het jaarverslag. Daarin kijken we met name naar de 10 programma's zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting. Daarin geven we aan wat we bereikt hebben, wat we daarvoor gedaan hebben en wat het ook gekost heeft in het afgelopen jaar. Daarnaast hebben we ook de voorgeschreven paragrafen. U kent ze allemaal wel van onder het kapitaalgoederen, weerstandsvermogen, etc. Die zijn ook daarin opgenomen. De jaarrekening, dat is meer het financiële verhaal, de cijfertjes. Verwerkt in de balans en de resultaatrekening met uitgebreide toelichtingen daarbij. Dat is met name ook het terrein waar de accountant naar kijkt en op heeft gecontroleerd. Het is een uitgebreid boekwerk, het jaarstuk 2015. Dus we hebben ook gezorgd dat we een samenvatting hebben opgenomen. Evenals vorig jaar. Ik meen dat het toen de eerste keer was. Een jaarrekening in één oogopslag. Dat hebben we nu weer gedaan. En daarin vindt u ook de analyse van het rekeningsresultaat op hoofdlijnen terug. Met daarbij ook een voorstel voor resultaatbestemming. Nou, dan naar het resultaat voor 2015. We hebben een voordelig resultaat geboekt van 4,8 miljoen. Bij de najaarsnota 2015 hadden we nog een tekort voorzien van ruim 7 ton. Dus dat betekent dat we een verschil te verklaren hebben van 5,6 miljoen. En ik zeg er op zich bij, het is natuurlijk een mooi gegeven dat we een voordelig resultaat hebben. Want dan zit daar weer terug bij de resultaatbestemming, dan kunnen we goed gebruiken voor ons weerstandsvermogen. Maar goed, het te verklaren verschil, 5,6 miljoen. Waar zit hem dat in? Nou, ik heb het hier even op een rijtje gezet. Dit is weer een samenvatting van de cijfers die ook voorin in de jaarstukken zijn opgenomen. Dus meer een samenvatting van de samenvatting. Er zijn natuurlijk heel veel posten in zo'n jaarrekening. Maar hieruit is wel goed te zien dat het resultaat, de afwijking met name zit in een paar grote posten. En dat zijn met name de eerste vier die er staan. De precariobelasting, 2 miljoen. We hebben 2,8 miljoen, zoals u waarschijnlijk weet, aan opbrengsten gegenereerd. En we hadden de begroting 8 ton geraamd. Dat was aan de voorzichtige kant, dat wisten we ook, dat weten we ook. Maar het geeft dus wel een voordeel van 2 miljoen. Dadelijk komt het ook terug bij het voorstel voor resultaatbestemming. Wat we daarmee gaan doen, dat willen we in de bestemmingsschrijver storten in afwachting van de juridische procedure die nu nog loopt. Dan een andere grote afwijking, dat betreft de algemene uitkering. Ik heb hier vaker gestaan en aangegeven dat de algemene uitkering een post is die alle kanten opschiet. En dat heeft ook alles te maken met de circulaires die van het Rijk verschijnen. En op een moment dan heb je een circulaire verwerkt in de stukken. In dit geval in 2015 hadden we dat al gedaan op basis van de mei-circulaire. Nou, nadien hebben we de september- en de december-circulaire ontvangen. En dat geeft weer allerlei mutaties weer. En die leiden tot dat voordeel. En er zit ook nog een afrekening in over de jaren 2013 en 2014. Die verklaren die positieve afwijking van 1 miljoen. Sociaal domein is ook al eventjes aan gerefereerd in het kader van van accountcontrole. We houden op het totale budget ruim 7 ton over. Er is eerder een ander bedrag gecommuniceerd dat ook in de monitoring van sociaal domein heeft gestaan, 1,6 miljoen. We hebben toen ook aangegeven, ja, we hebben nog niet alle cijfers binnen. We hebben ook te maken met de administratie van de zorgaanbieders, in hoeverre die alles op orde hebben of nog niet. Nou, de laatste afgelopen periode, met name het eerste kwartaal, hebben we nog heel veel facturen binnengekregen voor ongeveer 9 ton wat we nog aan lasten in 2015 hebben kunnen nemen. Dus dat betekent dat we nog een overschot hebben van ruim 7 ton. Ook die komt dadelijk terug bij het voorstel voor resultaatbestemming.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Ja? Ik neem aan dat bij de vorige schatting van 1,7 zei je, overschot, dat daar ook een inschatting was gemaakt van wat er nog binnen moest komen. En het lijkt erop alsof dat bedrag toch wel heel snel heel veel minder is geworden.
Ja.
Is dat, waar is dat dan aan te wijten? Dat eigenlijk mensen in hun inschatting toch een miljoen minder hebben aangegeven dat ze zouden gaan factureren dan u verwachtte?
Dus inderdaad, het is veel. Hè? 9 ton om dat nog als extra last te nemen. We hebben toen inderdaad bij de jaarstukken een inschatting gemaakt van de nog te verwachte lasten. We hebben informatie opgevraagd van de zorgaanbieders, de productieverantwoording van hun kant, om die aan te leveren bij ons. We hebben gekeken naar de bevoorschotting, naar het subsidieplafond. Al die zaken hebben we daarin meegenomen. Zo zijn we gekomen tot de lasten die al betaald waren, zou ik maar zeggen. En ook nog een inschatting gemaakt van kosten die nog onderweg waren. Desalniettemin zijn we daarna geconfronteerd met allerlei facturen en ook diverse grote facturen die toch nog tot een aanvullend bedrag van 9 ton hebben geleid. En dan zit er ook weer een stuk techniek achter, bijvoorbeeld het hele woonplaatsbeginsel, wat dat doet voor de lasten waar die thuis horen, bij gemeente X of Y. Daar zijn we ook mee geconfronteerd. En dat was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken, maar ook ten tijde van het opstellen van die monitor, want dat was wat eerder in het jaar, vrij vroeg, was dat nog niet bekend. En dat bij elkaar is de reden geweest dat we toch nog ruim 9 ton aankomende of aanvullende lasten hebben gehad. Nou, de vierde grote post die ik even apart wil toelichten zijn de bijstandsuitkeringen. 6 ton voordeel, vrij groot verschil. Twee kanten. Enerzijds hebben we de Rijksbijdrage vanuit de wet Buig. Dat is iets meer geweest, ruim 80.000 euro wat we meer hebben ontvangen in 2015 dan begroot. Maar het overgrote deel, ruim 5 ton, hebben we minder uitkeringslasten gehad dan we geraamd hadden. En daar hebben we ook intern naar gekeken. En daarvan is het eindverhaal van dat, daar zijn we te voorzichtig geweest qua raming. Daar kijken we ook naar als het gaat om 2016 en komende jaren. Dat we, dat we gedurfd begroten als het daarom gaat. Dat zijn meteen de grote posten aan de voordelenkant.
Als we kijken naar dat is ook onmiddellijk een vraag die onze fractie heeft. Want de najaarsnota die krijgen we natuurlijk altijd op een vast moment in het jaar. Maar er zit nu wel een, vinden wij, een zeer grote afwijking in. En sommige posten lijken ons toch, eerlijk gezegd, voor de hand liggend. Een precariobelasting, nou, je weet dat een deel is omstreden, maar volgens mij kon deze inschatting toch al wat eerder gemaakt worden dan die nu aan ons gepresenteerd wordt. En datzelfde geldt, nou, ik gaf net al de verklaring voor de bijstandsuitkeringen. Het sociaal domein, dat kunnen we dan nog een beetje volgen. Maar we vinden het echt wel een forse afwijking. En als dit een terugkerend probleem is, dan wordt het voor de raad natuurlijk ook wat lastig.
Snap ik. Ja, misschien even inhakend op de afwijking bij de precariobelasting. Ik gaf van begin aan, we hebben een raming opgenomen, een voorzichtige raming van 8 ton. Vervolgens hebben we gekeken, wat zijn de daadwerkelijke opbrengsten? 2,8 miljoen, fors meer. Dat wisten we ook op een gegeven moment dat ik dat in de jarenrekening zou manifesteren. Maar we hebben ook gezegd van ja, die juridische procedure die loopt nog. En wat gaat daar uitkomen? Ik kom dadelijk bij het voorstel tot resultaatbestemming. We stellen ook voor om die 2 miljoen in een aparte bestemmingsreserve te storten voor het geval dat. Loopt het allemaal netjes af met de hele juridische procedure, dan kunnen deze middelen gewoon naar de algemene reserve worden overgeheveld. Dat is het verhaal. Maar het is meer vanuit voorzichtigheidsbeginsel dat we op deze manier hebben gehandeld. En wat ik al net aangaf bij. Dus die hadden we op zich al in beeld, die post. Bewust op deze manier mee omgegaan.
Mag ik daar iets over vragen? Want is er al bekend wanneer daar uiteindelijk de uitspraak over volgt?
Misschien wel, maar niet bij mij.
Ik kan er wel wat op antwoorden. Inderdaad, in de monitor uitvoeringsagenda komt dat ook terug. Maar in principe hebben wij gewoon het bezwaarschrift afgewezen. En wij wachten gewoon nu zeg maar op hun reactie, een motivering. En ja, dat loopt nog. Kijk, en we weten wel dat er gewoon wat voortschrijdend wetgeving op komst is. Die uiteindelijk ook heeft bepaald dat de precariobelasting nog vanaf 2016 nog 10 jaar zal mogen worden geheven door de lokale gemeente. En ja, dus ik denk ook misschien wel dat Liander daarop zal gaan anticiperen. We wachten gewoon af. Maar in principe zijn zij nu aan zet. En hoe lang dat kan duren, ik weet het niet.
En voorzitter, aanvullende vraag. Die procedure loopt over welk bedrag? Is dat ook 2 miljoen of is dat 2,8 miljoen?
De procedure loopt inderdaad. 1.058.000 euro is niet bestreden. Dat is het vaste deel. Dat stellen we ook voor in de kamernota om dat zo op te nemen. En het restant is in feite wat nu bestreden is. Het bestreden gedeelte. Maar over 2014 hebben we ook nog een gedeelte van een bedrag staan wat niet geheel vaststaat. Hè? Want toen was het iets van 700.000 euro over 2 maanden. En daar zit ook nog een gedeelte in wat bestreden wordt. Dus dan kom je ongeveer op die 2 miljoen uit.
Inderdaad, want dat laatste deel van het niet betwiste deel komt terug bij de kadernota, bij de bijstelling. Ik wil even door naar de grootste post bij de nadelen. Ook een bekend verhaal, de bijdrage aan Presik Haaf. In de jaarstuk heeft dat geleid tot een extra last van ruim 4 ton. Dat heeft alles te maken met het verwachte resultaat over 2015 bij Presik Haaf. Die hebben een verlies van ruim 14 miljoen. En ons aandeel daarin dat is, staat voor 1 miljoen. We hadden al wat gereserveerd nog in de bestemmingsreserve, ruim 5 ton. Maar dit is de aanvullende bijdrage die die voor onze rekening komt. En dat werkt ook zo, en ook in afstemming met de accountant. Op het moment dat dat al bekend gegeven is, dan moet je het ook gaan verwerken in je jaarstukken. Dus dat hebben we op die wijze ook gedaan. Maar goed, dit zijn de grootste posten en de verdere details treft we aan in de betreffende stukken. Al eerder aan gerefereerd, de resultaatbestemming, die 4,8 miljoen, wat stellen we voor? Grootste posten, precario en een aparte bestemmingsreserve te reserveren in afwachting van de juridische procedure. Het budget sociaal domein, het restant van 7 ton, daarvan stellen we voor om die via de algemene reserve weer toe te voegen aan de budgetten sociaal domein in 2016. Dus dat gaat via de eerste begrotingswijziging. Dan worden ze toegevoegd aan de budgetten voor 2016. Daar wordt dan bijgeplust.
Ik heb daar wel een vraag over, want het is eigenlijk een arbitrair bedrag. Hè? Want u ging uit van een negatief resultaat van 2 miljoen. Op dat negatieve resultaat had u nu 735.000 over. Als we hadden gezegd een negatief resultaat van 3 miljoen, om wat voor reden dan ook, dan hadden we nu 1,7 miljoen budget in het sociaal domein gereserveerd. Wellicht, waarschijnlijk. Dus mijn vraag is, wat is er nou rationeel om dit...
We proberen het even te volgen. Misschien even
we hebben volgens mij gebudgeteerd vorig jaar 2 miljoen negatief op het sociaal domein.
Nou, even voor de duidelijkheid. We gaan telkens uit voor budgetneutrale uitvoeringen.
Dat ja, volgens mij was het 2 miljoen negatief vorig jaar.
Dat is budgetneutraal. Dat is afgerond. Dat is die 1,8 miljoen die altijd als last in onze begroting heeft gezeten. Dat mag het kosten, zeg maar. Daarmee zijn we van het is budgetneutraal qua uitvoering. Totale potten gaat over 24, 25 miljoen wat we daaraan uitgeven. En we hebben in eerste instantie aangegeven, we houden ongeveer 1,6 miljoen over. Later bijgesteld naar die 7 ton. Dat is het plaatje. En dat is het, zeg maar, ook het budgetneutraal hoe we het in de steken. Ja? Okay. Goed, dus voorstel om dat over te heven naar 2016. Daarnaast een paar overige posten. Maar de belangrijkste is natuurlijk de toevoeging aan... Toevoeging aan de algemene reserve 1,9 miljoen, waarmee we het ons weerstandsvermogen kunnen gaan verbeteren. En op zich is dat zeer wenselijk, want als we nu kijken wat er in de algemene reserve zit, dan is dat 3,6 miljoen. En als u in de kadernota heeft gelezen, dan stel ook voor om naar een minimumnorm te gaan van 10 miljoen. En deze bijdrage kan daar zeker bij helpen. Ja, de behandelingsprocedure voor de jaarstukken, in het begin van de vergadering is er ook al even over gesproken. We hebben dus nog geen controleverklaring van de accountant. Ook nog geen controleverslag ontvangen. Heeft dus alles te maken ook met de ontwikkelingen bij het sociaal domein. Met name over de financiële verantwoording van de persoonsgebonden budgetten bij de sociale verzekeringsbank. Daar moet ook een controleverklaring loskomen. Nou, Wendt gaf het al aan. De verwachting is dat medio juni... er komt. Vervolgens moet onze accountant daar ook weer naar kijken en wat van vinden, wat dat doet voor onze jaarstukken. Als je dan kijkt naar de verdere planning, ja, dan wordt dat een probleem. Wij moeten voor 15 juli de jaarstukken, inclusief controleverklaring, bij de provincie hebben liggen. Dat is op basis van de gemeentewet, wet financiële verhoudingen. Nou, dat lukt dus waarschijnlijk niet. En vandaar dat de VNG en de NBA, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, die hebben adviezen uitgebracht hierover. En die hebben eigenlijk gezegd van ja, je hebt twee smaken. Of je zorgt dat je zo laat mogelijk voor het zomerreces komt de behandeling van de jaarstukken. En dan hoopt dat dan wel de controleverklaring er ligt van de accountant. Dan wel, je houdt vast aan je oorspronkelijke planning en je laat gewoon inhoudelijk behandelen en toelichten. En op een later moment hebben we dan de formele vaststelling van de jaarstukken, inclusief controleverklaring, door de raad. Dus een stukje maatwerk, dat is wat zij hebben meegegeven. En als je dat doet, stem dat dan ook af met je provinciaal toezichthouder. Nou, dat is gebeurd. In het begin van de avond was ik die vraag. Dat heb ik ook gedaan. We hebben aangegeven hoe we dat doen, op deze wijze. We willen dus vasthouden aan onze eigen concernplanning. Dat we zeggen, nou, we hebben eerst de jaarstukken. Dat traject willen we afwikkelen. Daarna gaan we over naar de kadernota, het opstellen van de begroting. Dat is volgtijdelijk is dat ja, veel mooier. De provincie heeft hiervan kennis genomen en hebben geconcludeerd dat dit in de lijn is van het advies wat de VNG en de NBA hebben uitgebracht. Dus die kunnen zich vinden in deze voorgestelde procedure. Dus we lopen hier verder geen problemen mee met preventief toezicht of wat dan ook. Dat betekent wel, we hebben inderdaad de oude commissie gehad, 25 mei. Normaal gesproken gaan we dat allemaal dan bespreken met het accountantverslag erbij, bevindingen vanuit het college, vanuit de organisatie. Nou, dat hebben we nu dus niet kunnen doen, want dat verslag lag er nog niet. Er is afgesproken om daar een extra vergadering aan te wijden. Ook in verband met de vakantieprocedure of vakantieperiode zijn we uitgekomen in september, 14 september. En dan dus vervolgens de vaststelling in de raad van eind september, van 27 september. Nou, dit voor wat betreft de jaarstukken. Als daar een vraag over wil ik... Ja.
Ik heb nog een vraag over de jaarstukken. Er zit een plus in op de leesjes bouwvergunningen. Lopen we daar een procesrisico mee? Want totaal de leesjes burgerzaken, om ze zo maar te zeggen, die de kosten en baten die lopen ongeveer gelijk. Maar die plus op de bouwleesjes, dat moet je met elkaar verevenen. En dan zit er dus een plus aan inkomsten op de leges. En lopen we daar niet een procesrisico?
Ik zou deze moeten nakijken, eerlijk gezegd. Ik weet, je moet kijken naar kostendekkendheid, hè, dat verhaal natuurlijk. Dat is waarschijnlijk de intentie. Ik denk dat we daar gewoon netjes aan voldoen, dat dat geen probleem zal zijn. Maar ik kan het niet even met zekerheid. Moet ik voor mij even nakijken, maar misschien even een aanvulling.
Misschien dat ik wel op kan antwoorden. We zijn er wel mee bezig, omdat het onder het rapport meten is weten, om dat in kaart te brengen. Ook die kostendekkendheid, ook van de bouwleges onder de loep te nemen. Daar komen we eind van het jaar met een voorstel. Loop je hier nu risico op? Nee, want het gaat op begrotingsbasis. Hetzelfde als dat bij de riolering geldt. En dat heb ik ook nagevraagd. Dit is namelijk die grote post die nakomt van Heinz Nabuurs, die net in dit jaar viel. Ja, bij zo'n groot project kun je van tevoren niet op begroten natuurlijk. We zijn wel aan het kijken van hoe je daar op de toekomst, want dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, om daarop te anticiperen. Want je moet dan rekening houden met je plantcapaciteit, et cetera. En kun je dan zeg maar een leesje zeg maar, voor de komende jaren bedenken die dan niet te veel in de plus gaat. Want dat zou in feite niet helemaal volgens de geest van de wet zijn. Dus we zijn ermee bezig. Daar komen we bij terug.
Oké, okay, ja, dankjewel. Dan door naar de kader. Nou, sorry.
Ja, volgens mij staat een klein foutje. Pagina 63.
Ah, ik herken hem al, ja. Ja, de kwalificatie van solvabiliteit.
En op pagina 44 ook, of niet? Want daar hebben wij een onduidelijkheid gevonden over een voordeel wat beschreven staat, wat als nadeel geclassificeerd staat. 44 in het tabelletje.
In de tabel. Er staat boven voordelen, dat moet zijn dus nadelen.
Maar uit de omschrijving in het eerste kopje lijkt ook sprake van een voordeel in het eerste omschrijving de gedeelte.
Ja, nou, als we het doen, doen we het consequent in de tekst. Ja. Nee, dat klopt, het zijn nadelen, zo zijn ze gebeurd, dus daar waren het geval.
Maar de uitleg dus ook niet. Daar. Want de uitleg die gaat uit van een voordeel in op de 153.000.
Nou, ik lees even de zin. En het... Ik stel voor dat we deze nog even apart nader toelichten. Zullen we het meenemen bij de beantwoording van de vragen van de jaarstukken? Ja? Oké. Okay. Nog overige vragen bij de jaarstukken?
Dan gaan we... even een vraag aan de voorzitter voor vanavond. We hebben de behandeling van de jaarstukken formeel op de agenda staan. Wij hebben vanuit de fractie ook een aantal technische vragen gesteld. Die worden nog beantwoord. Maar ik was eigenlijk niet van plan, voorzitter, om die vanavond dan ook nog hier... te stellen, maar misschien heeft u daar zelf andere gedachten over.
Ik heb er geen andere gedachten over. Ik had het idee dat vanuit het college een informatie gegeven zou worden. Ja. En dat we bij punt 5 daar wellicht iets op in zouden gaan, ondanks dat we stukken niet hadden. Ik dacht dat dat de bedoeling was. Maar ik vond het tot nu toe heel mooi gaan dat ik met losse handen aan de kant zat. En het liep allemaal zonder dat ik me ermee bemoeide. Ja. Ik vind dat heel prettig. Houdt u het vooral zo.
Goed, helder. Overigens heb ik ook in de begeleidende brief aangegeven dat we nog aan zullen geven voor als het gaat om de deadline voor het indienen van vragen bij de jaarstukken. Dus voor duidelijkheid. Dan graag door naar de kadernota, want we hebben nog een aantal dingen toe te lichten. De kadernota 2017, wat staat daar zo al in? Nou, dit zijn de onderdelen. Allereerst een beleidsmatig gedeelte. Waarin we ingaan op de uitvoeringsagenda, gevolgd door de cijfers, het financieel meerjarenperspectief voor 2017-2020. Ook kijken we naar het lopende jaar 2016, wat de financiële implicaties daarvan zijn. En tot slot ook diverse bijlagen opgenomen, de bekende overzichten met de programma Nieuwe Lasten. Het financieel meerjarenperspectief natuurlijk, wat daar nieuw in is. Dat is het rapport renteonderzoek. Dat is ook toegezegd bij de begroting 2016. Dat we dat intern zullen gaan uitvoeren. Nou, dat hebben we inmiddels gedaan. En het resultaat daarvan, het rapport, is ook volledig als bijlage bij de kadernota opgenomen. Dat wat betreft de inhoud. Nou, als eerste de beleidsmatige kader. Wat treft u daaraan aan? De hoofdlijnen van het beleid, zoals we dat voorstellen voor het komende jaar in 2017. En daarbij sluiten we aan bij de uitvoeringsagenda die we geactualiseerd hebben. We hadden de uitvoeringsagenda 2014-2018. We zijn nu halverwege de coalitieperiode. En dat was een mooi moment om te kijken hoe we ermee staan. En of er eventueel nieuwe ontwikkelingen zijn of andere accenten gelegd moeten worden. En dat is vertaald in de uitvoeringsagenda 2016-2018. De verschillende onderdelen, zoals ze daar staan. De vanuit het coalitieprogramma, ombuigingsopdrachten. Speerpunten dienstverlening, organisatieontwikkeling en ook belangrijke overige speerpunten. Dat is ook de indeling van het boekwerk van de uitvoeringsagenda zelf. En dat vindt ook terug in de kadernota. Tegelijkertijd met het verstrekken van de kadernota heeft ook de uitvoeringsagenda 2016-2018 ontvangen. Nou, dat is dus het gehele boekwerk waar u alle detailinformatie terug kunt vinden. We hebben in de kadernota per onderdeel aangegeven waar er sprake is van nieuwe PNL-posten. Want we hebben dus een bestaand PNL vanuit de begroting 2016 en we hebben een aanvullend PNL opgesteld. We geven dus aangeven vanuit de uitvoeringsagenda waar dan de link is gelegd met die nieuwe PNL-posten. En dat vindt u dus terug in dit hoofdstuk. En ik zeg er ook bij, van dit is ook een ten opzichte van vorig jaar, het beleidsmatige gedeelte wat in de kadernota 2016 was opgenomen, een uitbreiding. Inhoudelijk hebben we daar dus meer woorden aan besteed. Het financiële kader, dat hebben we ook weer opgenomen, bestaat uit 10 onderdelen. Allereerst natuurlijk ook de cijfers, het financieel meerjarenperspectief, waarin we kijken naar 2017-2020, hoe de ontwikkeling is. De cijfers komen dadelijk in beeld. Het renteonderzoek, waarin ik net al refereerde. En de overige bekende onderdelen, de algemene reserve, wat dat ook weer doet voor ons weerstandsvermogen. We kijken natuurlijk ook naar de algemene uitkering, want dat is natuurlijk altijd een belangrijke post voor onze begroting. De tariefsaanpassingen, wat gaan we doen, stellen we voor ten aanzien van de OZB, rioolheffing en dergelijke. Personeelsbudgetontwikkeling en huisvesting, ook daar hebben we een uitgebreid onderdeel over opgenomen in de kadernota. En dan heb ik het dus over de huisvesting van het gemeentelijk apparaat. Nou, hier dan de cijfers wat betreft de periode 2017-2020. We zijn blij met deze cijfers, want dat geeft een mooi beeld. Het zijn overschotten die mooi oplopen naar 1,1 miljoen in 2020. Ook betere cijfers, licht betere cijfers ten opzichte van de begroting 2016. En hierin hebben we ook al de consequenties verwerkt van het aanvullende programma Nieuwe Lasten. Ook de effecten, financiële effecten van het renteonderzoek zijn hierin verwerkt. Dan wil ik even door naar het renteonderzoek. Wat is de insteek daarbij geweest? Aansluiting bij marktconforme rente. Zoals u weet hebben we in onze begroting steeds toegepast een rentepercentage van 4,5%. We hadden ook een stelpost opgenomen in de begroting om dat te hoge percentage te corrigeren. Maar natuurlijk was dat een te hoog percentage. En we hebben gezegd van nou, dat gaan we een keer allemaal onderzoeken, want er zijn allerlei aspecten mee gemoeid in onze gemeentebegroting. Best wel ingewikkeld. En dat hebben we allemaal gedaan. Het is een heel uitgebreid technisch onderzoek geweest. We hebben het ook pas recentelijk af kunnen ronden, omdat we ook weer afhankelijk waren van informatie vanuit de VNG, vanuit de commissie van de BBV, dat over de besluiten, begroting en verantwoording. Die hebben recentelijk allemaal nieuwe richtlijnen en regels uitgedragen. En daar moesten we ook natuurlijk rekening mee houden. Nou, dat hebben we allemaal verwerkt. Het heeft geleid tot 10 concrete voorstellen die in het rapport zijn opgenomen. Die zijn opgenomen in de kadernota, maar het is onderdeel uit van de kadernota. Met het vaststellen daarvan staat ook deze voorstellen vast. Ik heb hier een paar opgenomen van die 10 concrete voorstellen. Het belangrijkste is de duiding dat we dus aanzetten zoeken bij de marktconforme rente. We willen vereenvoudiging, meer transparantie, los van die stelposten, dat doen we ook niet meer. Dit zijn de percentages waar we mee gaan werken en dat willen we ook de komende jaren zo gaan doen. Als over een aantal jaren de situatie heel anders is, dan is dat weer een moment om daar weer opnieuw naar te gaan kijken. Maar vooralsnog gaan we hier mee werken. Wat betekent dat nou in financiële zin? Voordeel van de grondexploitatie en voor rioolheffing heb ik daar aangegeven. En voor de algemene dienst, voor de lopende begroting, is het budget neutraal. Het voordeel van de grondexploitatie, dat zit natuurlijk in dat ook daar rekenen we met 4,5%. Dan gaan we ook naar 2,5% toe. Dus je gaat je grondexploitatie minder belasten. Dus dat gaat ook wat doen binnen voor de cijfers van de grondexploitatie. We hebben ook allerlei voorzieningen getroffen en die kunnen waarschijnlijk ook worden bijgesteld. Dat gaan we de komende periode allemaal doorrekenen. En dat kan wel betekenen voor de cijfers eventueel nog een toevoeging in algemene reserve, dat voorzieningen kunnen verlagen. Nou, dat gaan we allemaal berekenen. De rioolheffing, ook daarvoor heeft het wel effecten voor. Want we hebben allerlei investeringen gehad in het verleden en ook nog toekomstige investeringen. Die zijn ook tegen hogere rentepercentages berekend. En daarvan hebben we gezegd, dat gaan we ook allemaal tegen 2,5% berekenen. Ook in het verleden gedaan investeringen. Dus dat betekent dat de kapitaallasten gaan dalen. Dus de lasten op het product, de riolering, die gaan naar beneden. We hebben te maken met 100% kostendekkendheid, ook hier. Dus dat betekent dat het tarief naar beneden kan. En dat kan met ongeveer €40 per aanslag, dat is ongeveer 26% daling. En daar zit overigens ook in het effect van het voordeel wat we hebben in 2015 bij het product op riolering. Dat staat ook in de jaarstukken, dat ik met een ton of €115.000 voordelig resultaat hebben bij riolering. En dat we voorstellen om dat ook terug of mee te nemen in het te bepalen tarief voor 2017. Dat hebben we hier dus ook mee gedaan. En wat natuurlijk heel belangrijk is, wat ik in het begin al zei, er zijn recent nieuwe voorschriften gekomen. Daar moeten we invulling aan geven. En eigenlijk komt dat wel heel mooi uit dat we nu ook dit onderzoek hebben uitgevoerd. Dus we konden mooi dat gelijk op laten lopen. Nou, dat wat betreft het renteonderzoek. Ik zeg nogmaals bij, het is een heel technisch verhaal. Als u geïnteresseerd bent in een uitgebreide toelichting, kom gerust een keer langs, zou ik zeggen. Dan kunnen we er tijd voor nemen. Wat overige uitgangspunten voor het financieel meerjarenperspectief. We hebben een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Die hebben we ook verwerkt in de stukken, in de cijfers. Hogere raming voor de precario belasting is al aan gerefereerd. We hadden 8 ton geraamd, structureel een opbrengst in de begroting. Het niet betwiste deel, dat is 1.050.000. Dus we konden structureel die raming ophogen met ruim 2 ton, 2,5 ton. Daarnaast hebben we op basis van de concept woningbouwmonitor het aantal nieuwbouwwoningen waar we van uitgaan ook kunnen verhogen van 125 naar 175. En dat doet natuurlijk ook wat voor de berekeningen van onder andere de algemene uitkering. Het aantal inwoners, het aantal woningen, dat telt overal door. Dus dat is een positief effect. Sociaal domein.
Voorzitter?
Sorry.
In het verleden heb ik gezien dat het terugbrengen van woningen juist een opbrengst had. Hoe curieus het ook was in onze begroting.
Ja, inderdaad curieus.
Het was wel onderbouwd.
Oké, okay. Nou, die situatie die is mij niet bekend, dus ik kan daar moeilijk iets over. Ik vind het zelf wel logisch wat ik hier nu.
Nou ja, naar de systematiek van de algemene uitkering is het in feite alleen maar plusjes. Hè? Ik bedoel, niet alleen de woningen die wordt betaald, maar ook het aantal inwoners. Per kind krijg je zoveel. Nou ja, goed, het zijn iets van 100 variabelen. En dat is meestal toch echt wel positief. Maar goed, we zoeken het uit.
Dan kunnen we nakijken hoe dat zat. Ja, wat is je uitgangspositie? Hij is genoteerd. Het sociaal domein, straks ook al even aan gerefereerd, ook in 2016 stellen we voor om dat budgetneutraal uit te gaan voeren. Dus dat wil zeggen dat we die 24, 25 miljoen die we daarvoor hebben, dat we die ook daarvoor reserveren. Daar moeten we het mee doen. Dat is de taakstelling. En ik heb er even erbij gezet, ook voor dit jaar, en dat is eigenlijk een soort verkapte bezuiniging. We hebben een marginaal bedrag, 135.000, meen ik, 138.000, opgenomen voor het opvangen van effecten van areaaluitbreiding en prijsstijgingen. Dus we zijn heel terughoudend daarmee. En dat doen we ook dit jaar. Twee concrete voorstellen die opgenomen zijn bij hoofdstuk 3, bij het financiële hoofdstuk. We stellen voor om te streven naar een structureel overschot, gemiddeld structureel overschot van 1 miljoen per jaarschijf. Waarom stellen we dat voor? Nou, we kijken ook naar de algemene reserve. Die is niet hoog. En als je kijkt naar de totale begroting, wat erin omgaat, ruim 100 miljoen, nou, dan is 1 miljoen is geen gek bedrag. Ook als er een keer een nadeel is, of er zijn wat ontwikkelingen van buitenaf waar we mee moeten dealen, als we dan een overschot hebben van 1 miljoen, dan hoef je niet meteen in de kramp te schieten en allerlei bezuinigingsoperaties door te gaan voeren. Dan kun je er makkelijker mee omgaan. Maar vooral de eerste jaren is dit zeer wenselijk om daarmee ook ons weerstandsvermogen op het gewenste niveau te brengen.
Overstellen. Je mag dus nu met de algemene reserve mag je dus niet meer verwachte opbrengsten van complexe boeken. Dat mag je niet meer boeken. Hè, de verwachte opbrengsten, wat je verwacht, dat mag je niet meer boeken. Maar je mag wel dus een overschot wat je verwacht boeken, dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Want het is iets wat je verwacht. Je verwacht een overschot en dat mag je dus alvast inboeken. Terwijl de vorige regels waren dat als een complex positief zou afsluiten, dat je alvast een winstneming mocht nemen.
Okay.
En dat mag niet meer.
Ja.
Ja, eigenlijk is dat in principe hetzelfde.
Ja.
Waarom is deze regel dan wel toegestaan en die andere niet? En ook de rente, dat je die dus niet meer mag bijschrijven. Dat wordt
dus
ook niet meer gedaan.
Ik snap het, ja. Er zijn twee verschillende onderdelen. Enerzijds hebben we over de grondexploitatie. Welke regels daarvoor gelden en hoe je daarmee om moet gaan. Nou, wat u zegt, dat zijn de regels over winstneming en dergelijke. Nou, daar hebben we ons netjes aan te houden. Dat doen we ook. Dit is wat betreft het opstellen van de gemeentebegroting. Waar alle posten in zitten vanuit de algemene dienst. Alles wat wij aan producten leveren. Dan heb je alle lasten en baten. En daar komt onderaan de streep komt daar een verwacht resultaat uit, een begrotingsresultaat. En dat kan een plus of een min zijn. En je hebt de plicht ook om te zorgen voor een structureel begrotingsevenwicht. Als we het komende jaar geen overschot zouden hebben, dan moeten we dat wel in de jaren daarna realiseren. Dat moeten we ook in de provincie kunnen laten zien, om te kunnen voldoen aan het repressief toezicht, hè, dat verhaal. Dat is wat betreft onze gemeentebegroting. Dat is wat hier aan de orde is. We hebben dus ook de vrijheid om een begroting op te stellen, waarin we elk jaar een begrotingsoverschot hebben, waar we zeggen van, nou, dat is gezond, verstand, financieel beleid. En dat is ook noodzakelijk om daarmee ons weerstandsvermogen te kunnen verbeteren. Dus dat mogen we zo doen. En ik vind het ook heel verstandig om dat te doen. Dan. Ja.
Vraag stellen over deze. Heeft de kwalificaties van het incidentele en structurele weerstandsvermogen in de jaarrekening staat ook nog voor over de solvabiliteit matig dan wel onvoldoende voorheen. Ik heb een beetje moeite met die klassificaties, omdat ze niet geobjectiveerd zijn volgens mij. We hebben geen beleid voor vastgesteld wanneer iets matig, onvoldoende of redelijk goed is. Is dat puur een objectieve maatstaf die u daar
wat heeft? Ik heb daarvan begrepen. We hebben, even kijken, dit jaar is dat, van de jaarrekening, Maurice? Nieuw hoeft niet die voorgeschreven, kijk het al. Ja, in de jaarrekening is dat voor eerst voorgeschreven. Dat je moet een aantal kengetallen opnemen. Zo ook de solvabiliteitsratio. En daar is meegegeven wanneer je onvoldoende scoort, matig scoort of goed. En dat is gewoon een tabelletje. En dan ga je doorrekenen waar komen we uit. En dat is dan de kwalificatie die eraan kunt hangen. En niet meer of minder dan dat.
Dus het is wel geobjectiveerd? Dat is
het. Nou ja, in die zin is het wel geobjectiveerd. Ja. En dat is inderdaad wat Maurice nog aanvult. Ook door de provincie is dat in die zin aangegeven. Ja, klopt.
U meldt een minimumnorm voor de algemene reserve. Het suggereert dat er nog ruimte daarboven is. En een tweede vraag is algemene reserve in relatie tot de ontwikkeling van, laat ik zeggen, je risico's. Want een van de redenen van het hebben van de algemene reserve geld van onze inwoners, hè, laten we wel wezen, is dat je je risico's moet kunnen dekken. Onze risico's nemen af door het aflopen van de grondexploitaties van een fors aantal complexen. Dus hoezo nog die 10 miljoen? Dus twee vragen. Eén, is er ook een maximumnorm? En twee is de relatie tot de risico's.
Nou, dat laatste, dat is er zeker. We hebben ook aangegeven bij de jaarstukken ook, in de paragraaf weerstandsvermogen, welke risico's wij zoal in beeld hebben gebracht. En er zitten ook diverse stelposten zitten daarbij. Maar we hebben dat wel geprobeerd te kwantificeren. En dat kunnen we relateren aan de hoogte van je algemene reserve. En dat willen we verder gaan uitbouwen. Maar als je dat doet, dan constateer je op dit moment van, oké, we zitten op 40-45% wat we eigenlijk kunnen opvangen van de gekwantificeerde risico's. Dat vinden we te weinig, want eigenlijk moet je minimaal één keer dat op kunnen vangen. En het liefst nog wat meer. Want ja, je wil die risico's niet lopen.
Het kenmerk van een risico is dat je niet weet of het zich voordoet. Dus de accountant heeft zich in de afgelopen jaren ook uitgelaten dat het eigenlijk onzinnig is om 100% dekking te hebben voor de mogelijke risico's die je loopt.
Maar dat doen we ook bij de risicoduiding. Dan kijken van, wat doet zich voor? Wat is de kans dat het zich voordoet? Maal het effect. Nou, het bedrag wat ermee gemoeid is. En wat is dan het effect? Nou, en daar krijg je dan een sommetje van. En dat leggen we dan weer naast de algemene reserve. En zo kom je tot een percentage wat je dan, zullen we zeggen, afgedekt hebt. Dat is wat we doen. Dus die relatie met de risico's, die is er zeker. Die brengen we ook in beeld. En 10 miljoen is
aanvulling.
Ja, ik wil zeggen van.
Ja, maar misschien is het wel goed. Het is de eerste stap. Je noemt het al even. We zijn natuurlijk nog verder bezig aan het ontwikkelen van het risicomanagement. We hebben ook gezegd van laten we dit nou eens een ijzeren voorraad neerzetten. Het is gebaseerd, om even aan te geven, ongeveer 10% van de begrotingstotaal. Want we hebben wel over begroting uiteindelijk in een jaarrekening zie je dat. Van 115 miljoen. Dan is 10 miljoen algemene reserve niet zo heel gek veel. Hè. We willen het nog wel verder toe in het risicomanagement, waar we ook volgend jaar mee in de slag gaan. Dat heb ik ook in de begrotingsbehandeling al toegezegd, om het meer naar kwantificeren toe te gaan. En die begrotingsoverschotten, kijk, ook dat hebben we gewoon bekeken vanuit natuurlijk een klein beetje best practice natuurlijk. Hè. Elke circulaire kan een schokeffect hebben van ongeveer een miljoen. Moet je niet van op gaan kijken, zeker als er nog weer afrekeningen van 2 jaar terug langskomen. Dus dan is het helemaal niet zo gek op zo'n begroting om zulke soort overschotten of zo'n algemene reserve aan te houden. Dus dat is ook de eerste stap. Maar we gaan nog verder naar het kwantificeren, want dat ben ik helemaal met u eens.
En het is goed om te weten ook waar we vandaan komen. We hebben ooit een situatie gehad dat we algemene reserve hebben gehad van ruim 30 miljoen. En nu zitten we op het 10% ervan ongeveer, maar 3 miljoen. Dus het geeft in die zin wel aan dat het zeer wenselijk is.
Ja, volgens Keynes dus mag dat, hè? Volgens Keynes is dat een hele goede curve die we hier hebben gehad.
En dit is wat er vanuit Overbeter wordt nu wordt voorgesteld.
Mag ik nog iets over dat 1 miljoen overschot vragen?
Ja.
Want als ik dan nu kijk, bij het meerjarenperspectief, komt dat dus voor het eerst voor in 2020?
Klopt, ja.
Oké. Maar er is niet, zeg maar, in de jaren die daarvoor komen, dat daar bepaalde maatregelen voor zijn. Want je streeft dus naar iets wat in 2020, vanaf 2020 moet gaan plaatsvinden.
Klopt, ja. Ja. Kijk, het mooiste zou zijn dat we nu een meerjarenbegroting kunnen presenteren die al vanaf komend jaar op die 1 miljoen zit. Maar die situatie zit er niet, daar werken we wel aan. Maar we vinden het al mooi dat we nu dat wel in de horizon in beeld hebben in 2020.
Als dus dat precario verhaal per ongeluk goed uitpakt, dan zouden we het nu al op korte termijn voor elkaar kunnen krijgen.
Dat zou een mooi voordeel opleveren voor onze begrotingspositie.
Voorzitter, en nog misschien een ander perspectief wat het omhoog zou kunnen werken is, heeft u al inzicht in de gevolgen van de meiscirculaire?
Dat hebben we.
Komt
dadelijk langs. Maar dat heeft weinig gevolgen. Ja. En trouwens ook nog een vraag van, zit er een maximum aan die 10 miljoen? Mag het ook meer zijn? Ja, het mag ook meer zijn. Wisselsvermogen incidenteel, nou, ook daar zijn kwalificaties aan gehangen, zowel in de jaarstukken als in de kadernoot wat we aan duiding opnemen. Incidenteel, we zeggen van het is nog niet voldoende, want ja, we zitten nog niet op die gewenste 10 miljoen. Het is wel wat verbeterd ten opzichte van een jaar terug, twee jaar terug. Structureel redelijk goed, want we hebben te maken met begrotingsoverschotten en dat neemt mooi gestaag toe.
Ja, daar heb ik wel even nog een vraag over dat structureel, want het, daar staat dan als PM en dan rekenen jullie redelijk goed.
Sorry, waar staat PM?
Ja, dat ben ik nou weer even kwijt.
Ja, dat klopt. Bij de jaarstuk, ja. We hebben wel allerlei ontwikkelingen geschetst, waarvan we zeggen van nou, wat is daar aan de hand? Maar we tegelijkertijd geven we ook aan dat we het merendeel hebben afgedekt door het treffen van voorzieningen en dergelijke. Dus in die zin zeggen we van nou, lopen we daar geen structurele risico's? En dan kijken dus van, nou, hoe is dan je begrotingspositie? Dat is een plus. En daarmee zeggen we van nou, dan hebben we het dus redelijk op orde.
Nog even een vraagje. Wat is de verwachting ten aanzien van die incidentele financiële risico's? Als ik kijk dat daarvan 5 miljoen een soort algemene stelpost is voor onvoorzien, we weten het niet.
Ja.
En de rest zijn dan inderdaad die dingen waar jullie aan kunnen rekenen of aan willen rekenen. Is het nou zo dat wat boven die 5 miljoen zit, dat iets is wat vooral af zal gaan nemen of constant zal blijven? Om ook die 10 miljoen dan eventueel in een perspectief te plaatsen?
Kijk. Het blijft natuurlijk heel moeilijk om dat te kwantificeren. Hè? Welke risico's je loopt en welk bedrag hang je daaraan. Die stapels van 5 miljoen, dat is ook ingeven van, je kunt een jaarrekening opstellen en er kan in één keer een tekort uitkomen door bepaalde externe ontwikkelingen, noem maar op. Dat is onderdeel van die 5 miljoen. Maar dat is ook gewoon een stelpost. Wenter refereert net ook aan, we zijn ook bezig met het verder uitwerken van risicomanagement. Dat is ook een van de speerpunten van de uitvoeringsagenda waar we aan werken. Dit is een onderdeel daarvan, om te komen tot een betere risicoanalyse, zodat we die paragraaf, waar nu nog diverse stelposten staan, dat we die meer gedetailleerd en verfijnd kunnen gaan opnemen. Dat je daar betere ontwikkelingen kunt schetsen, meer to the point kunt komen en minder stelposten hoeft op te voeren. Dus om dat scherper te krijgen. Ik weet niet of het hiermee afdoen wat het is.
En daarmee ook kleiner, want inderdaad, die vraag over de 10 miljoen. Van, is nou inderdaad 10 miljoen een logische om naar te streven?
Nou ja, alles heeft te maken natuurlijk met de risico's die zich voordoen. Maar vooropgesteld, wij vinden die 10 miljoen wel gewenst. Als je kijkt naar de omvang van onze begroting. Als de 100 tot 110 miljoen en omgaat. En dan kan er een keer een afwijking links of rechts zijn. Dan is dat meteen een substantieel bedrag. En dat dan op dat goed op te kunnen vangen, zonder meteen allerlei bezuinigingsoperaties of last bij de burger neer moeten leggen. Zeggen van, dan doen we er goed aan om daar die buffer te hebben. Zo moet men interpreteren. Ja. De algemene uitkering, net even aangerefereerd met de meiscirculaire, die komt hier ook naar voren. Zoals die nu is verwerkt in de kadernota, dan is dat gebaseerd op de septembercirculaire en decembercirculaire van vorig jaar. Die hadden we beschikbaar ten tijde van het opstellen van de kadernota. Kijk je dan naar de meiscirculaire van 2015, dan is er sprake van voordelen met name in de jaren 2018, 19, 20. Dat komt ook terug in de verschillende tabelletjes in de kadernota. Inmiddels, recentelijk, is inderdaad ook de meiscirculaire 2016 verschenen. Die is ook al snel doorgerekend door de collega's van Financiën. Dat gaan we ook verwerken in de begroting 2017 natuurlijk. Maar, zoals we er nu in kijken, heeft dat geen grote gevolgen voor het geschetste financieel meerjarenperspectief. Er zitten wel wat plussen en minnen links en rechts in. Maar overal blijft het financiële beeld, zoals het is geschetst in de kadernota, overeind hiermee. En dat is wel eens anders geweest. Vorig jaar hadden we mijn circulair die een ander beeld gaf. Ik heb nog aangegeven de effecten van de tweede fase groot onderhoud gemeentefonds. Want daar zijn ze vanuit het Rijk mee bezig. Dat is bijvoorbeeld nog niet verwerkt in deze meiscirculaire. Dat komt er nog aan. Wij zijn in die zin een voordeelgemeente als het gaat om dat onderdeel. Moeten we even afwachten wat precies het effect daarvan is. Dus misschien kan het nog een voordeel opleveren, maar dat moeten we nog verder afwachten. Een aantal zaken zijn al aan de orde gekomen. Ik heb hier nog even op een rijtje gezet. Dat gaat om de tariefsaanpassingen voor het komende jaar. De rioolheffing kan met 26% naar beneden. De OZB, dat is de bestendige gedragslijn die we toepassen. Dat was voorgaande jaar, dat we 1,5% verhoging toepassen. Hondenbelasting blijft gelijk. En wat betreft de afval- en reinigingsrechten, dat gaan we berekenen bij het opstellen van de begroting 2017. Dus dat doen we de komende maanden, als we daarmee in de slag gaan. Natuurlijk betekent dat een en ander per saldo een daling van de belastingdruk, ten opzichte van vorig jaar. En wat dat dan gaat, zitten we natuurlijk in een hele mooie gemeente, een hele voordelige gemeente, want we scoren op de ladder best wel goed. 8e in Gelderland en 40e in Nederland. En als we dan ook die percentages gaan toepassen, die we voorstellen, dan wordt dat nog beter. En dan zouden we 4e in Gelderland en ergens rond 15e positie in Nederland gaan innemen. Nou ja, doen we het niet verkeerd, denk ik dan. Wat we ook hebben opgenomen, een uitgebreid onderdeel in de kadernota, dat is een gedeelte over de huisvesting van het gemeentelijk apparaat. Er wordt voorgesteld om centrale huisvesting te realiseren hier in Elst in 2017. En dat doen we in twee fases. De eerste fase die is gericht op het flexibel werkconcept, het plaats- en tijd onafhankelijk werken van medewerkers. Nou, er horen allerlei voorzieningen daarbij. Dat gaan we realiseren. Als eerste. En daarna gaan we kijken wat we moeten doen om toekomstbestendig en duurzame huisvesting te realiseren. En daarvan zijn ook de verschillende opties verwoord in het stuk. Waarbij er verschillende mogelijkheden zijn als het gaat om hoe om te gaan met het fort en met het pand waar we nu hier zijn. Uitgangspunt daarbij is dat we kiezen voor een budgetneutrale verwerking. Dus als het gaat om de structurele lasten, budgetneutraal. In de voorbereiding hebben we natuurlijk wel te maken met eenmalige kosten. Hoeveel die er zullen zijn, dat weet ik nu nog niet. Wij komen bij het opstellen van de begroting 2017 met een totaalplan, met een uitwerking daarvan, inclusief een financieel overzicht. Maar wat we dus willen gaan doen, hoe we insteken, dat is verwoord in de voorliggende kadernota.
Wat is dan de routing? Want meestal moeten we bij de kadernota aangeven wat we in de begroting vertaald willen zien. Maar nu krijgen we dus pas een financiële vertaling bij de begroting. Dus kunnen we bij de kadernota nog weinig hierover vertellen?
Er komt een apart voorstel hierover, een separaat voorstel over de huisvesting van het gemeentelijk apparaat, inclusief de financiële consequenties.
Dus dat is niet aan de orde bij de kadernota?
Nee, maar we hebben wel de ontwikkeling geduid om aan te geven wat ons voorstaat. Ja.
Hoe moet ik dan bullet 3 en bullet 5 zien? Budget neutraal en kennelijk bij de begroting toch een kostenplaatje?
Nou, dan maak ik het concreet. Ja. Maar de insteek is budget neutraal. Dus er komt dan een gespecificeerde uitwerking en een apart voorstel, een separaat voorstel. En dat betekent dus, als we dat op deze manier gaan realiseren, geen aanpassing van ons financieel miljardperspectief, want dan heb je het over die structurele lasten. Het kan wel eenmalige lasten met zich meebrengen, maar dat gaan we dus presenteren en het voorstel wat we nog gaan voorleggen. Misschien een aanvulling? Of?
Ja, misschien goed om even te beantwoorden dat we op dit moment een stuurgroep hebben geformeerd vanuit de organisatie OR, waar ik als bestuurder ook bij zit, om deze fase verder uit te werken. Er zijn inderdaad eenmalige middelen beschikbaar gesteld door het college om het onderzoek uit te voeren, die in name ingaat op fase 2. Hoe daar komen, zeg maar, toekomstbestendige huisvesting. We hebben het wel gemeend om op te nemen in de kadernota, want u kunt daar wel wat van vinden. We nemen een PM op, omdat wij ook gezien hebben dat wij met een eerdere houtkoolschets al een bepaalde middelen kan vrijvallen door de centrale huisvesting. En wat het effect daarvan is, dan betekent dat die structurele lasten hetzelfde blijven. Maar er wordt ook aan de raad gevraagd om een keuze op een gegeven moment te maken. Van het, dat is ook beschreven hier in de kadernota, van als het uitkomt, het plan van hey, wat betekent dat nou? Wilt u de keuze maken, zeg maar, bijvoorbeeld hier opnieuw bouwen? Of hoe moeten we omgaan met de ruimtes? En dat willen we gewoon gedegen voorleggen. Misschien bij de begroting. En als de uitkomsten van het onderzoek eerder zijn, dan moeten we misschien anders een voorbereidende vergadering plannen.
Nou, wat u eigenlijk zegt, is dat de niet-financiële kaders al besproken kunnen worden in feite. Want die zijn al helder.
Dat staat heel uitgebreid besproken in de memo. Dus u kunt er wel wat van vinden. En dat vinden wij best goed dat u dat ons meegeeft in deze fase.
Goed, we gaan door. De voorjaarsnota, ook dat is een onderdeel van de voorliggende kadernota. Kijken naar dit jaar, 2016, hoe is het verloop daarvan? Dit zijn de onderdelen die daarin zijn opgenomen. Beleidsinhoudelijk kijken we naar de voortgang van de uitvoeringsagenda. We hebben een samenvatting opgenomen van de monitoring van het vorige kwartaal, of het laatste kwartaal 2015 en van het eerste van dit jaar. En we kijken ook naar de uitvoering van het sociaal domein. En dan gaat het over de monitoring van het eerste kwartaal 2016. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gekeken wat de financiële mutaties zijn van de grootste begrotingsposten voor 2016. Ook dat is opgenomen in de voorjaarsnota. Die heb ik hier in twee bedragen opgenomen. Als we kijken naar het resultaat van 2016, wat betekent dat? We komen naar verwachting, zoals we nu naar tegenaan kijken, uit op een voordelig resultaat van tezamen 1,8 miljoen. En dat is opgebouwd uit de primaire begroting, waarin we een overschot, een begrotingsoverschot hebben geraamd van 838.000 euro. In de programmabegroting is ook opgenomen dat we dat storten in de algemene reserve. Nou, dat hebben we ook gedaan. Vervolgens hebben we nu geïnventariseerd bij de voorjaarsnota wat de mutaties zijn voor de grootste posten voor dit jaar. En dat geeft een voordeel van een kleine miljoen euro. En dat is dan zeker het verwachte voordelig rekeningssaldo. En ik heb hier op een rijtje gezet wat die posten zoal zijn. Ook hier een aantal grote posten waarmee we die 1 miljoen kunnen verklaren. De algemene uitkering komt hier natuurlijk weer naar voren. Ook dat heeft weer te maken met nieuwe circulaires die weer beschikbaar zijn gekomen en er niet beschikbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2016. We hebben een voordeel op de rentelast en dat heeft te maken met een wat lager rentepercentage waartegen we kunnen lenen. We hoeven ook wat minder leningen af te sluiten. De CAO, ook al eerder aangegeven, die hebben we ook daarin verwerkt. Dat geeft een nadeel van 123.000. Er zijn wat structurele mutaties vanuit de jaarstukken 2015, die doorwerken naar 2016 en verder. En dan wat overige mutaties, dat zijn diverse posten die je ook terug kunt vinden in de betreffende stukken. Dit geeft het totaal van die mutatie. Dus samenvattend, en dan ben ik bijna nog in sheet hierna. Beleidsmatig en financieel is dit het verhaal. We zeggen beleidsmatig, we hebben een geactualiseerde uitvoeringsagenda. Ik heb het begin aangegeven, we hadden hem opgesteld voor 2014-2018. We zijn nu halverwege, hij is geactualiseerd. Gekeken welke speerpunten daaraan toegevoegd moeten worden. Dat is ook financieel vertaald in het programma Nieuwe Lasten. Is ook verwerkt in de kadernota, dat is allemaal daarin meegenomen. En kijken we naar de financiën, hoe we ervoor staan, dan wordt dat plaatje steeds beter. En dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. We hebben structurele overschotten. En de algemene reserve, die zien we dan de komende jaren stijgen. En zoals het plaatje nu aangeeft, het financieel jaarperspectief, dan zouden we in 2018 op de gewenste omvang van 10 miljoen kunnen uitkomen. Maar dan moeten we natuurlijk allemaal wel scherp op blijven. Maar het is natuurlijk wel een mooi gegeven dat we dit nu zo kunnen presenteren. Tot slot, en dat gaf ik in het begin aan. Ik wilde ook nog graag wat vertellen over het project verbetering van de planning en controlecyclus. Zoals u waarschijnlijk weet, een van de speerpunten in de uitvoeringsagenda, speerpunt 48, ik ken het nummer van buiten, want ik ben daarvoor verantwoordelijk, gaat over het voeren van solide, degelijke financiën. Dat hebben we vertaald in een project verbetering planning en controlecyclus. Wat ons daarvoor staat, is dat wij de cyclus willen gaan moderniseren. De planning- en controledocumenten, zoals we die opstellen, meer van deze tijd willen laten zijn. Waarom? Omdat we de informatievoorziening willen gaan verbeteren. De informatievoorziening naar de raad, naar het college, directie, management. Zodat we sneller en gerichter de juiste informatie beschikbaar hebben. Om daar goede besluiten over te kunnen nemen. Simpeler, sneller, digitale toegankelijker. Dat is wat we daarbij als credo hanteren. Als we kijken hoe we dat nu allemaal doen, dan gaat het allemaal best wel, ik zou bijna willen zeggen voor oorlogs, maar met kopietjes maken en allemaal, dat willen we niet meer. Dus dat gaan we moderniseren. Een stukje software ook voor in huis gehaald met Pepperflow. Dat is een mooie tool die we daarvoor gaan gebruiken. Misschien kennen sommigen het wel. Dat betekent ook dat we straks bijvoorbeeld kunnen gaan werken met een begrotingsapp. Dus daar waar het nu nog of met boekwerken gaat of met een PDF-bestandje, dan komt er straks een begrotingsapp waarin je makkelijk kunt doorklikken op verschillende onderdelen van de begroting. En dan kan er makkelijk allerlei informatie ontsloten worden. We zijn nu volop bezig om dat verder, dat hele implementatietraject te doorlopen. Maar het ziet er mooi uit, dus ik heb er hoge verwachtingen van. Wat we tegelijkertijd daarin meenemen, dat is ook de vereenvoudiging van het rekeningsschema. We zeggen, we willen het simpeler maken, ook toegankelijker. Daar hoort ook bij dat we onze begroting, daar waar we nu nog best wel veel producten hebben, en ook een heel uitgebreid rekeningsschema wat allemaal achterhoudt, dat we dat willen gaan inperken. Ook het aantal budgethouders willen we terug gaan brengen, zodat we dat veel meer op maat hebben toegesneden. Dat sluit ook meteen aan bij de richtlijnen, bij de BBV-richtlijnen, die ook allerlei regels hebben uitgedragen. Dat nemen we tegelijkertijd hierin mee. Dus in die zin sluit het weer heel mooi bij elkaar aan. Een ander belangrijk punt, en dan ben ik hiermee aan het eind van de presentatie, misschien zijn er wat vragen. Dat is dat wij ook een andere rapportagecyclus voorstellen. Daar waar we nu nog een voorjaarsnota hebben en een najaarsnota, een jaarrekening natuurlijk, willen we straks per kwartaal aan de raad gaan rapporteren. Intern willen we per maand rapportages gaan opstellen. En dat is natuurlijk ook dat sluit aan bij een betere informatievoorziening die ons voorstaat. Dat is wat we willen gaan doen. En we zijn nu daarmee bezig en dan gaan we de komende maanden mee aan de slag. Om dat verder handen en voeten te geven, om dat concreet te maken van hoe gaan we dat vormgeven als het gaat om die rapportages. Wat gaan we daarin opnemen? Hoe gaan we dat opnemen? Hoe presenteren we dat? Nou, daar gaan we dus in de komende tijd verder mee aan de slag. Nou, dat is een heel mooi project en daarmee gaan we dus dat speerpunt 48 verder concreet invullen. Dus, maar daar kom ik nog zeker nog een keertje of collega projectleider hiervoor bij u op terug. Dat was het einde van de presentatie.
Dank u wel. We zijn al 5 minuten in de pauze. Maar als er nog vragen zijn, stel ik eerlijk gezegd voor om die na 8:45 te doen. Want ik ben altijd nog heel secuur met pauzes. Dus zijn er nog vragen? Ja, nee, pauze is altijd het beste moment van het werk. Dus 8:45, dank u. Ik stel voor dat we gaan hervatten.
gelijk. Nee,
het is structureel opnemen.
Wij gewoon terugkomen.
Dat vinden we leuk om dit zo te doen.
Goed, dames en heren, we waren voor de pauze blijven steken dat het verhaal was afgerond, dat er alleen nog gelegenheid was om wat vragen te stellen. Is iemand die daar gebruik van wil maken? Meneer Langeveld.
Ik heb één aanvullende vraag en dat gaat over twee staatjes. Het ene staatje is hier al gepresenteerd, maar het gaat op het staatje op pagina 12. Het gaat over actuele meerjarenperspectief. Op basis van ongewijzigd beleid en de uitleg naar het staatje laatste stap, het meerjarenperspectief van deze kadernota. De verklaring op pagina 14. Van de kadernota heb ik het nu over, sorry. Oh, sorry. Gaan we.
Zijn er nog meer vragen? Over de jaarstukken?
Sorry. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag over. Er staat zo'n mooie schijf aan het begin van de inkomsten en de uitgaven, de jaarrekening in één oogopslag. Dan staat er bij baten, of bij werkelijke inkomsten, staat als laatste post diverse overige baten, inclusief rekeningresultaat. Nou, dat rekeningresultaat is dus 4,8 miljoen, maar dit gaat om een bedrag van 24 miljoen. En nu is mijn vraag. Kunnen deze baten ergens gespecificeerd worden of staan ze ergens gespecificeerd dat ik niet weet welke dat zijn? Dus daar wil ik graag een antwoord op. Want ik vind het een heel groot bedrag, namelijk die diverse overige baten.
Nou, het belangrijkste onderdeel van die post zijn eigenlijk, heeft te maken met grondexploitatie. Op het eind van het jaar alle mutaties op de grondcomplexen zitten. Die worden in jaar 4-1 boeking worden die ook op functie 830 geboekt. En dat is vaak, ik kijk Herbert even aan, volgens mij 20 miljoen inkomsten en 20 miljoen uitgaven of zo. Hè? Ja, dus het is eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk boekhoudkundige inkomsten grondexploitatie, waar ook uitgaven tegenover staan. Maar
ja, maar dat, dan blijft er toch een diverse overige baten, blijft dan toch ongeveer 15 of 18 miljoen over. Dus dan, ja, dat is misschien een boekhoudkundig, maar ja, dan moet je dan toch 18. Ergens kunnen. Ja, 18. Als je kijkt, 24 is het en je trekt de 5,5 af, dan kom je op 18,5.
Ja, die komen uit de grondexploitatie met name. En wat overige inkomsten als we een uitkering krijgen, een schadeuitkering van dat soort postjes.
Ja, dat soort postjes. Nou, ik vind het 18 miljoen een grote post. En ja, ik zou denken, dan moet je toch ergens kunnen vinden waar dat misschien in grote bedragen staat.
We maken even een recap, want je kunt het al terugvinden, maar dan moet je alle bedragen bij elkaar gaan optellen.
Het staat er dus, al in. We zullen even rekenen. Ja.
Er komt dus nog een antwoord op de vraag. Kan op dit moment niet gegeven worden. Zijn er nog andere vragen? Dan stel ik voor dat ik.
Er was kadernota nu, uw vraag of. Ja, u sluit de behandeling van de jaarrekening af, begrijp ik, en gaat nu over tot de behandeling van de kadernota, of niet?
Ja. Goed, vraag dan.
Oké.
Okay. Nou, als we daar meteen de kadernota kunnen vaststellen als raad, dan vind ik het ook goed natuurlijk.
Denk ik stel voor dat we eerst de vragen hier bestellen.
Ik wil nog graag, heb ik vorig jaar ook gevraagd, volgens mij dezelfde vraag, omdat het gewoon heel lastig is om vanuit het beeld wat geschetst wordt op pagina 12 bij ongewijzigd beleid de vertaling te maken. Een soortgelijke vraag als de ChristenUnie, maar dan op een ander vlak. Naar 3-3, laatste stap, meerjarenperspectief van deze kadernota. Er wordt niet in tekst uitgelegd hoe we die stap gemaakt hebben. Normaal gesproken zou je verwachten, ik trek het nieuwe PNL, tel ik erbij op of trek het er vanaf. En dan kom ik op dat bedrag uit. Zo werkt het in ieder geval niet. Want dat kan ik niet zomaar. Dat is niet voldoende om een verklaring te vinden van die twee staatjes. Dus mijn vraag is of daar een aanvullende vertaling van kan komen.
Ja, wij zullen een overzicht opstellen waarin we dat verschil duiden. Waar het in zit.
doe het wat voorzichtiger nu dan dat ik het net deed. Kan ik dit onderwerp hiermee afgehandeld beschouwen als er geen vragen meer zijn, nog over de kadernota, nog over de jaarstukken? Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij overgaan naar punt 5.